De schriftlezing van deze morgen vinden we terug in 1 Johannes, 1 Johannes 3, vers 18 tot 24. Johannes 3, vers 18 tot 24, daar staat: Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. De preek staan we stil bij het 23ste vers. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod heeft gegeven. Kinderen, ik begin vanochtend met een vraag aan jullie. Als we het hebben over het gebod of over de geboden van de Heere. Waar denk je dan aan? Wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan de geboden van de Heere? Ik denk dat als ik het jullie zou vragen, als ik beneden zou staan en we hebben een gesprekje met elkaar, dat de meeste van jullie zouden zeggen, de 10 geboden. En dat zou natuurlijk logisch zijn, want ja, de 10 geboden, hè, die heeft de Heere God aan het volk van Israël gegeven. Die hebben we straks ook weer gelezen, dus die horen jullie ook vaak. En toch gaat de preek van vanochtend over niet allereerst die 10 geboden. En ik weet dat het vaak lastig is en dat er heel veel moeilijke woorden worden gebruikt in een preek. Dus dat zal voor morgen misschien wel ook zo zijn. En daarom vat ik de preek voor jullie samen in 2 punten. Die kun je makkelijk onthouden. Luister mee. Het gebod van de Heere zegt: eerst geloven in de Heer Jezus. Ja, die kunnen jullie wel onthouden, toch? En de tweede is elkaar liefhebben. Dat is het gebod van de Heere en daar gaat de preek vanochtend over. Dus 1, geloven in de Heer Jezus. En 2, elkaar liefhebben. Gemeente, dit is zijn gebod, staat er letterlijk in Johannes 3. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben. Gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Mensen hebben verschillende karakters. Sommigen zijn zacht, meegaand. Anderen koppig, eigenwijs. Sommigen kunnen met liefde worden overgehaald. Die laten zich niet dwingen door gevoelens van angst. Bij iemand anders bereik je met een vriendelijk verzoek veel meer dan met een bevel. En weer anderen hebben een hard karakter. Nou, omdat een benadering in liefde of vanuit de hoogte hen nauwelijks zullen aansporen, moeten zij met gezag worden aangesproken. Het lijkt erop dat de Heere bij de bediening van het evangelie rekening houdt met al die verschillen. Hij past zich aan de verschillende karakters van mensen. Hij wordt, met eerbied gezegd, alles voor alle mensen, met het doel om hen te bereiken en voor zich in te winnen. Soms komt het evangelie vol van liefde en vriendelijkheid. Soms met gezag en met majesteit. En God buigt zich soms neer om zondaren uit te nodigen en hen liefdevol te smeken om tot zijn zoon te komen en om het leven te ontvangen. In Christus heeft hij voor ons een bruiloftsmaal bereid. Alle dingen zijn gereed om u te ontvangen voor die maaltijd. Hij stuurt zijn dienaren erop uit om hen die geen brood en geen kleding hebben, om hen die arm en kreupel zijn, uit te nodigen voor die bruiloft. Allen die oneindig ver van God afstaan, die ontvangen een hartelijke uitnodiging. Ze proberen zich immers te voeden met de leegheid van een leven zonder hem. Hij nodigt uit om de rijkdom van zijn genade te komen genieten. En die genade stroomt in Christus als een rivier tussen de oevers van de vergeving van de zonde en de reinigmaking van onze ziel. En ook tot u komt deze hartelijke uitnodiging. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Maar God daalt nog verder af. Hij smeekt arme zondaren zo, als zou hij er zelf voordeel van kunnen hebben. Hij deinst er niet voor terug om als een bedelaar aan de deur te staan, om een mens te smeken zich met God te laten verzoenen. Alsof wij hem er een gunst mee zouden bewijzen, verzoekt hij ons dit met alle ernst. Het is echt onbegrijpelijk dat het hart daardoor niet smelt en de waarheid in geloof en gehoorzaamheid aanneemt. Liefde is het meest innemende, het meest inwinnende wat er is voor een natuurlijk wezen. En zeker als dat samengaat met een houding van majesteit en van nederigheid. Als een belangrijke persoon uit liefde afdaalt met vriendelijke en met nederige nodigingen, dan moet dit wel een machtige invloed hebben op elk wezen met enige beschaving. Het hart van een mens is echt te slecht. Het is die echte onschuld en Abel van geest kwijt. En het is nu halstarrig en het is koppig. En daarom gaat de Heere dus anders te werk. Hij past zich aan die koppige aard van een mens. Met majesteit en met gezag maakt hij ons zijn koninklijke wet bekend. Dit is zijn gebod. Als vriendelijke middelen geen uitwerkingen hebben, dan kunnen verloren en opstandige mensen misschien overwonnen worden door meer afschrikwekkende middelen. Hij omheint onze weg met dreigementen en beloften die aan het gebod verbonden zijn. Die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. En zal het leven niet zien. Maar de toren van God, die blijft op hem, staat er in Johannes 3. Alle mensen die niet tot zijn zoon komen om met God verzoend te worden voordat hij zijn oordeel uitvoert, die noemt hij verraders. Het is onvoorstelbaar dat het voor onze eigen zaligheid nodig is. Dat we worden uitgenodigd, gesmeekt, bevolen of zelfs gedreigd. Zou het niet genoeg moeten zijn als Jezus Christus zich in zijn natuur en zijn ambten aan ons zou voorstellen? Zou een eenvoudig aanbod van verlossing en zaligheid door hem gekocht niet voldoende moeten zijn? Wat is er meer nodig dan de enkele verklaring dat wij van nature totaal verloren zijn en dat er in Christus een schuilplaats is, dat hij werkelijk onze redding is? Werkelijk, voor allerlei onbelangrijke zaken hoeven wij niet gesmeekt te worden. Voor iemand die bijna sterft van de honger is het genoeg als men hem zomaar een maaltijd voorzet. Voor een drenkeling is het afdoende wanneer men hem een touw wordt toegeworpen. En de aanwijzing van de plaats waar een schat verborgen ligt zou genoeg zijn om te gaan graven. Wat zit er toch een vijandschap tegen God in de mens? Het ontbreekt ons aan woorden om het uit te drukken, maar het kan u duidelijk zijn uit zijn woord, waarin de Heere ons zo vaak smeekt en ons zijn eisen stelt. Zowel door het herhaalde getuigenis van de Heere in zijn woord, als de ervaring van de grote onvruchtbaarheid van al die middelen. En ik vraag u, waarom zijn er zoveel middelen nodig om u te bewegen om datgene te doen wat in uw eigen voordeel is? En u over te halen om de weg van de ondergang te verlaten. Dit laat de boosheid van ons hart en de halsstarrigheid en de opstandigheid van ons karakter wel zien. Wat zou het geweldig zijn als u hiervan zouden kunnen overtuigen. In de tekst van deze morgen worden twee geboden genoemd. In Christus geloven en onze broeders liefhebben. Het is geen wonder dat deze met zoveel ernst worden aangeprezen. Dit zijn immers de meest veelomvattende en meest aangename geboden. Ze zijn het meest veelomvattend, want alle geboden die in het voorgaande vers besproken zijn, worden samengevat in dit ene voorschrift. En dit is zijn gebod. Dat ze het meest aangenaam zijn in Gods oog is vanzelfsprekend, want ze beschrijven immers de ware christen. Namelijk, die de dingen doet die God behaagt en er werk van maakt om hem welbehagelijk te zijn. En de twee meest welbehagelijke christelijke daden zijn, dit is zijn gebod, dat u in Christus gelooft en dat u elkaar lief hebt. Het gebod in Jezus te geloven is veelomvattend omdat het drieledig is. De mens breekt de wetten en die zondigt ertegen. Christus vervult die wet en tenslotte is het de regel van gerechtigheid waarna de gelovige voortaan moet leven. In de eerste plaats houdt het gebod om in Christus te geloven in dat een zondaar zich aan de hand van Gods wet onderzoekt. Hij moet zijn leven en de koers daarvan naast de volmaakte en de heilige geboden van God leggen. Hij zal zichzelf beschaamd het zwijgen opleggen en zichzelf schuldig verklaren voor God. Velen zijn gewend te spreken over eerst vernedering en dan geloof. Eerst de wet en dan het evangelie. Maar ik vind het meer passend om het als volgt uit te drukken. Het hoort tot het hart van het geloof. En het is een van de eerste stukken van de evangeliewet om zondaren tot de erkenning van hun zonde en ellende te brengen. Zij dienen zich bewust te worden van hun verdorvenheid en het gevaar dat zij daardoor zullen komen. Om zullen komen. En ze moeten ertoe gebracht worden te erkennen dat ze schuldig zijn voor God en dat ze onder zijn oordeel liggen. Nou, wanneer zij zichzelf zo verloren achten, zullen zij de toevlucht nemen tot hun verlosser. Het werk van de geest is inderdaad om te overtuigen van zonde en daarna van gerechtigheid. Wanneer ons geboden wordt om te geloven, gaat het er allereerst om dat we toestemmen in de wet en ons daaraan onderwerpen. En dat we ons onderwerpen aan het recht van God. Maar het uiteindelijke doel is dat we tot geloof in het evangelie komen. Gelooft gij in God, geloof ook in mij. Dit omvat die twee kanten van het zaligmakend geloof. Het geloof in God als wetgever en rechter. En het geloof in de Heer Jezus Christus als zaligmaker en als verlosser. Bij velen zorgt het voor een misverstand wanneer het een beschouwd wordt als een voorwaarde voor het ander. Ik ben ervan overtuigd dat beide van wezenlijk belang zijn in het zaligmakend geloof. Voor geen van beide geldt dat het een het recht van toegang geeft tot het ander. Erkent slechts die volgorde die past bij ieders natuurlijke aard. Het wordt alleen om deze reden van u geëist, omdat het toevlucht nemen tot de zaligmaker een bewuste daad van het verstand is. Zonder besef van onze ellende buiten hem, zullen we nooit de toevlucht tot hem nemen. Maar dat wil niet zeggen, zoals wel eens wordt gedacht, dat het besef van zonde en ellende ons voorbereidt en ons meer geschikt maakt om bij Christus welkom te zijn. Dan is het ook te begrijpen dat het bevel om te geloven komt tot iedereen die het hoort. Het geldt dus zelfs voor de grootste en de grofste zondaren. Voor de stijve van hart en hen die ver van de gerechtigheid zijn, staat er in Jesaja. Het komt tot hen die geld besteden aan wat geen brood is en hun arbeid aan wat niet verzadigen kan. Het betreft hen die met onbesneden harten hun werelds leven leiden. En zo komt het gebod om tot de Zoon te komen en in hem te geloven, om het leven te ontvangen tot hen allemaal. Iedereen wordt genodigd. Iedereen wordt gesmeekt. Bevolen. Ja, zelfs gedreigd op deze plicht. Niemand wordt uitgesloten. Het evangelie heeft geen slagboom die de een buitensluit en de ander toelaat. Velen veronderstellen dat de beloften voorwaardelijk zijn. Ze zien de beloften als beperkingen op het recht om te geloven. Nou, het is waar dat niet iedereen ervaart dat hij gemaand wordt om zeker te zijn van Gods liefde en van zijn deel aan Christus. Niemand heeft immers het recht op deze verzegeling dan zij die geloofd hebben. En het zegel van hun geloof aan de waarheid van het woord hechten. Maar iedereen wordt bevolen om in Christus te geloven. Om vanuit een besef van eigen verlorenheid een verlosser te omhelzen en om gerechtigheid en om kracht te ontvangen. Men hoeft niet bang te zijn dat iemand te snel tot Christus komt. Wij hoeven niemand buiten te sluiten. Wij hoeven niemand de toegang te ontzeggen. Als men geen besef van zonde en van ellende heeft, dan zal men zeker ook niet tot Christus gaan en komen. En daarom eist het gebod om in de Zoon te geloven ook dat men gelooft dat men buiten hem verloren is. Als de meest vermetele zondaars dit gebod eens zouden gehoorzamen, hoeft er echt geen angst te zijn voor het vermoeden dat zij te snel tot Jezus zullen komen. Zonde besef is niet een portier die iemand die binnen wil komen tegenhoudt. Nee, het is juist bedoeld om de deur te openen en om onwilligen te dwingen om in te gaan. Als het kleinste beetje zondebesef hier al toe kan leiden, dan moeten we niet blijven wachten dat we meer zondebesef zouden hebben. We moeten tot deze verheerlijkte vorst komen om vergeving van zonde te ontvangen en weer evangelische droefheid die het berouw werkt tot verlossing van de dode werken. U moet de belofte in de schrift dus niet opvatten als voorwaarde om iemand die wil komen uit te sluiten. Zij tonen ons juist het karakter van datgene waarvoor men uitgenodigd wordt. Niemand moet een verkeerde opvatting hebben van het geloof. Zijn eigen inhoudsloze veronderstellingen of fantasie moeten hem niet aansporen om meer te zondigen, want het ware geloof is immers vol van goede vruchten. De gelovige die eenmaal zijn schuld en de vloek van alle geboden van de wet heeft erkend, ziet op de Zoon, Jezus Christus. In hem ziet hij dat de wet vervuld, dat de vloek weggenomen en aan alle schuld is voldaan. Hij ziet dat Christus aan alle geboden heeft gehoorzaamheid. De toren die op hem rustte door het breken van zijn geboden, is door zijn lijden gestild. De vrede is hersteld. Met blijdschap stemt de gelovige hier van harte mee in. Christus is voor hem het doel van de wet, tot gerechtigheid. Christus heeft de gerechtigheid aangebracht door zijn gehoorzaamheid en lijden in de plaats van onze ongehoorzaamheid te stellen. En hierop zouden wij moeten rusten, want zo wordt aan de toren van de Vader volkomen voldaan. Dit geeft het antwoord van een goed geweten. Dit geeft vrede aan elke boetvaardige ziel en verzekert hem van zijn recht op de hemel. En dit is nu wat God ons schenkt door zijn volkomen verzoening en gehoorzaamheid aan die hele wet. Hij aanvaardt het van de gelovigen alsof deze dat zelf heeft volbracht. Dit is het geheim van het geloof. Het bundelt als het ware alle wetten en alle vloeken en geeft ze over in de bekwame hand van Christus. Christus neemt alles over als door hem voldaan en vervuld, en hij biedt het de Vader aan. Hieruit vloeit in de derde plaats voort dat het geloof in de Zoon de leefregel en het levensdoel worden. Wanneer men ervaart dat alle schuld uit het verleden in Christus volkomen is uitgewist en men in de gunst van God mag staan, dan wordt de ziel lieflijk gedrongen om Gods wet lief te hebben en er vermaak in te vinden. Dit is de natuurlijke vrucht van het geloof. Ik zou wensen dat u dit onlosmakelijke verband op de juiste wijze ziet. Liefde tot God en mensen, met vermaak om zijn wil te doen, hem lief te hebben en voor hem te leven. Bedrieg u zelf niet met lege woorden. Als de kracht van het evangelie en de leer van de genade geen beslag leggen op uw hart, dan bent u nog in zonde. Een gelovige die redeneert als volgt: zal ik, die gestorven ben aan de zonde, nog langer daarin leven? Zal ik geen vermaak hebben in zijn geboden als Christus mij verlost heeft van de vloek van de wet? Al valt hij in zonde en al schiet hij tekort, toch is dit het verlangen van zijn hart. Let nu ook eens op die volgorde. U moet eerst in de Zoon geloven, hem dan liefhebben en voor hem leven. U moet eerst vluchten naar zijn gerechtigheid en daarna zal de rechtvaardigheid van de wet in u worden uitgewerkt. Vermoeit u zich niet te vergeefs. Doe uw ziel geen onrecht aan door te proberen om deze volgorde te ontlopen. Die is ingesteld met het oog op uw vreugde en uw zaligheid. Weet dat u eerst moet instemmen met alle geboden van Christus, voordat uw gehoorzaamheid aan één ervan wordt aanvaard. Dan mag u weten dat de oprechte inspanning van uw ziel en de liefde van uw hart voor deze plicht aanvaard worden. En als u later weer een grote schuld op u geladen hebt, en als u op de verkeerde wegen wandelt daarna, moet u opnieuw beginnen door te geloven in de Zoon. En dit is het pad dat u telkens opnieuw moet volgen, zolang u in dit lichaam bent. Als u verontreinigd bent, spoedt u dan naar de fontein. En als u gewassen bent, span u dan in om uw kleding schoon te houden. Als u weer verontreinigd bent, zorg dan dat uw hart van boosheid gewassen wordt. Deze dingen, zegt Johannes, die schrijf ik u opdat gij niet zondigt. Wie gelooft en zondigt, ook al is het zijn verlangen om niet te zondigen, die mag weten dat er verzoening is voor de zonde van de hele wereld. Nu is de liefde een veelomvattend gebod. Het is de vervulling van de hele wet. Het is het beginsel en de zuivere bron van onze gehoorzaamheid aan God en aan mensen. Alle vruchten van de geest zijn deugden die uit de gelovigen voortkomen. Of ze nu aangenaam voor God of verkwikkend voor de mensen zijn, maar ze komen allemaal voort uit deze wortel van liefde. Alle stromen komen bij elkaar in deze fontein en daarom noemt hij één ding in plaats van al het andere. Namelijk de broederlijke liefde, omdat dit de band van de volmaaktheid is. Het is een bundel van veel goddelijke genadegaven, een verzameling van christelijke deugden. Zo worden zij genoemd: innerlijke ontferming, geduld, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Al deze deugden zijn door de liefde aan de riem van de gelovigen vastgemaakt. Waar dus liefde is, daar komt ook het goede. Liefde neemt veel zoete gaven en sieraden met zich mee. En waar de liefde gemist wordt, zijn zoveel zonden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van velen verkouden, staat er in Matthäus 24. Dat is onze aard, of eerder nog, de ontaarde natuur. Koude liefde. Als de naaste liefde verdwijnt, dan komen de volgende wilde en woeste beesten van de duisternis tevoorschijn. bittere jaloezie, conflicten, onbuigzame kritiek, oordelen, genadeloos en onverzoenlijk tegenover de tekortkomingen en fouten van anderen komen te staan. Eigenliefde zit op de troon en al het andere, dat is haar dienaar. Want waar eigenliefde en waar hoogmoed zijn, daar vind je rivaliteit, conflicten, jaloezie, alle slechtheid, verwarring. En die voeren elkaar mee als in een keten van duisternis. Je moet niet denken dat liefde iets is dat erbij hangt als een soort nietszeggende emotie. Liefde is een werkelijkheid. Liefde is van levensbelang. Liefde kent innerlijke bewegingen van barmhartigheid. De ellende van de naaste die krijgt een plek in je hart en maakt haar geest een belangrijke metgezel voor wie in ellende verkeert. Liefde is ook geoefend in verdraagzaamheid en in vergevingsgezindheid. Liefde is niet snel geïrriteerd, daarom is zij verdraagzaam. Liefde laat zich ook snel verzoenen en daarom kan zij vergeven. De liefde is niet snel ontstemd en ook niet heel moeilijk moeilijk tevreden te stellen. Verdragende en vergevende elkaar in liefde. Streef meer naar die genade en vervul daarin de wet, want het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Het doel van de wet is niet dat er conflicten zijn en woordenstrijd of ingewikkelde en verwarrende zaken die eindeloze vragen oproepen en die helemaal niet stichten. Al doet men alsof het naar de schrift en in overeenstemming met het geweten is, toch wordt de liefde uiteindelijk geweld aangedaan. Liefde beijvert zich voornamelijk om in waarheid en in liefde te stichten. Wanneer men elke gewetenszaak of elk verschil zodanig overdrijft dat de christelijke vrede en eenheid geweld aan worden gedaan, dan is dat dus een ernstige verdraaiing van het gebod of van het woord. Wat anders dan het gemis van deze liefde heeft al die bloedige oorlogen doen ontbranden en al die vurige conflicten onder ons doen toenemen. Wat Jacobus zegt van de tong, dat zou ik willen zeggen van de liefdeloosheid en van de eigenliefde. Die ontsteken het rad van onze geboorte en worden ontstoken door de hel. De echte ijver en liefde voor God zijn als zo'n zuiver vuur, waarvan men zegt dat het op zijn eigen plaats een beheerste warmte afgeeft en dat wat er rondom is niet verbrandt of verteert. Onze ijver is echter als het vuur vermengd met ruw materiaal. Het beschadigt, het verslindt, het verteert. Het is de ijver die zich op de bodem van ons hart bevindt. Die is vermengd met verdorvenheden die als olie op het vuur werken en die uitermate vernietigend zijn. Bedenk echter dat het gebod van de liefde het laatste bevel van onze Heere en Heiland aan zijn discipelen is. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt gelijk ik u heb lief gehad. Dat gij ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Het is Christus' testament dat hij ons heeft gegeven als een teken en als een kenmerk van discipelschap. Elk beroep heeft zijn eigen tekens en regels en elke orde heeft zijn eigen symbolen en elke rang heeft haar eigen karakter. En het kenmerkende en het eigen karakter van het gewaad van een christen is broederlijke liefde. Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Ik herinner mij het verhaal van een vader die op zijn sterfbed zijn zoon bij zich riep. Hij had een bundel pijlen laten komen. Elk mocht proberen om die bundel te breken. En toen ze het allemaal tevergeefs hadden geprobeerd, liet hij hen de bundel losmaken en de pijlen één voor één pakken. Ja, toen was het gemakkelijk om die te breken. En daarmee wilde hij hun duidelijk maken dat hun stabiliteit en hun kracht zouden bestaan in eenheid en eensgezindheid. Als de liefde en de samenhorigheid gebroken worden, dan zouden ze aan een groot gevaar blootstaan. Ik denk dat onze Heere en Heiland zijn discipelen zo'n gebod geeft wanneer hij deze wereld verlaat. Een nieuw gebod geef ik u, zegt hij. Om hen te laten zien dat de volmaaktheid van het lichaam waarvan zij alle lid zijn, bestaat in de band van liefde. Zeker. De liefde is niet slechts een volmaakte band met betrekking tot genade, maar ook ten opzichte van de gemeente. Het is die band die alle leden samenbindt tot een volmaakt lichaam. Zonder deze band krijg je onvermijdelijk te maken met scheuringen, met ergernissen, met verwarring. Ik zal er nog één woord aan toevoegen, namelijk dat deze geboden voor God aangenaam zijn. Het geloof in de Zoon, dat moet hem wel behagen. Niet alleen vanwege de gehoorzaamheid aan zijn wil in het algemeen, maar ook omdat hij daardoor beiden, zowel vader als zoon, het meest geëerd worden. De vader acht zich zeer geëerd als wij zijn zoon eren. Het schepsel kan hem niet meer eren dan door alle hoop en zaligheid van hem te verwachten en te bevestigen dat hij waarachtig en getrouw is. Dit is in hem geloven. Maar het behaagt hem vooral omdat het welbehagen van de vader en het welbehagen van de gelovigen samenkomen in hetzelfde punt. De zeer geliefde zoon, Christus. En daarom moet het geloof de vader welbehagen. Want wat is het geloof anders dan rusten op en tevreden zijn in de zoon? De vader heeft reeds behagen in zijn lijden en in zijn sterven. En daarom stelt hij hem voor. En hij biedt hem aan in het evangelie, opdat u zich ook in hem zou verheugen. En dit is geloven, met hem tevreden zijn. Zoals de vader tevreden is met hem. Dit behaagt de vader dus ook. Het evangelie is u niet verkondigd, opdat u zichzelf met God zou verzoenen en een verandering in zijn genegenheid te bewerken. Nee, het is gebracht met het doel u te smeken, u met God te laten verzoenen. En om alle vijandige gevoelens uit uw hart weg te nemen. Het is onze taak om u te overtuigen van het feit dat de Vader zeer tevreden is met deze zoon. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En om u ertoe te bewegen om net zo tevreden te zijn als hij, zegt hij, hoort hem. Ik hoor hem ter wille van u. Hoort u hem ter wille van mij? Ik hoor hem voor u tussentreden, hoort u hem tot u smeken. En dit mag alle grond van vertrouwen, van wantrouwen wegnemen als het erom gaat of wij welkom zijn en of hij ons aanvaardt. Het moet wel aangenaam en welbehagelijk voor God zijn. Dat de liefde en de wens van de ziel samenvallen met zijn welbehagen in Christus, zijn Zoon. Vervolgens behaagt het God dat u elkaar lief hebt. Niet alleen omdat hij dan zijn eigen beeld en gelijkenis in uw liefde ziet. Want er is niets waarin een christen meer op zijn of haar vader lijkt en duidelijker een kind van de Allerhoogste blijkt te zijn dan dat zij elkaar lief hebben. En vooral de huisgenoten van het geloof. En dat ze elkaar verdragen. Dat ze elkaar vergeven. Maar vooral omdat uw liefde zich op hetzelfde richt als zijn liefde. Namelijk op hen die de vader zo lief had, dat hij zijn één geboren zoon voor hen gaf. En op hen die de zoon zo lief had, dat hij zichzelf voor hen gaf. Als zij uw vreugde zijn, en als u hen verdraagt, zoals de vader en de zoon dat hebben gedaan, dan moet deze eensgezindheid in zijn en uw liefde hem wel behagen. Wel nu, als dit alles hem behaagt, wie zou het dan niet behagen? Amen.